Welkom allemaal bij de nieuwe uitzending van Medisch Contact, de podcast hier in Studio 1200, moet ik tegenwoordig zeggen, onze nieuwe studio in de Domus Medica. Met natuurlijk de vaste opstelling hier schuin tegenover mij, Eva Kneepkens, journalist en arts.
Goedemorgen.
En ter rechterzijde moet ik helemaal buigen zo, Henk Maassen.
Hallo.
Goedemorgen, ook journalist bij Medisch Contact. En vandaag hier in de studio, ik vergat trouwens mezelf even voor te stellen voor de mensen die onze uitzending nog niet kennen, Bechtor Nieboer, hoofdredacteur en gynaecoloog. En hier twee speciale gasten in de studio. Kijken of mensen jullie stem kunnen raden, als jullie wat zeggen.
Een hele goede morgen. We hebben
ook,
er zin
ook
in.
Hele goede morgen van mij.
Dat lijkt me voor de gemiddelde luisteraar niet al te moeilijk. In ieder geval hier recht tegenover mij Marion Koopmans. Heel fijn dat je er bent. Samen met jouw zoon, Misha Huismans. Ja, en er was net nog even discussie. Is het nou Misha of Mich?
Het is Misha, daar is geen discussie over.
Je moeder denkt er anders over. En jullie zijn hier naar aanleiding van het boek dat, nou, Anytime gaat verschijnen. We nemen dit op net daags voor de boekpresentatie. En dat boek heet Virologen in een veranderende wereld. En dat is een bijzondere duo-productie. Want jij, Misha, bent de officiële auteur.
Ja.
Maar het boek gaat natuurlijk helemaal over het leven van jouw moeder.
Ja, het leven beleefd. Ja, en alles wat ze daarin heeft meegemaakt. Hè? De uitbraken, pandemieën en wat zij allemaal heeft geleerd.
Ja, en het is natuurlijk ook, het eerste gedeelte leest echt als een biografie, waarin we heel veel van Marion te weten komen. Hoe ben je zelf aan die kennis gekomen?
Een combinatie van jeugdherinneringen natuurlijk, zeker met de latere dingen die we opnemen in dat boek. En ja, verder heel veel praten. Eigenlijk veel interviews. Het zijn ook wel dingen, we praten sowieso veel. Dus ik had vaak wel al iets van een idee en dan ga je gewoon samen eigenlijk de onbekende nog invullen daarin.
Mooi. Nee, Marion, ik wil heel eventjes met een klein geluidsfragmentje beginnen.
Dat komt uit Atari, denk ik.
Dat was eigenlijk een tip van Henk. Want die zei dat Daktari heeft er een belangrijke, zekere rol in.
Ja, je beschrijft, het is ook een deel van mijn jeugd. We verschillen niet zo heel erg van leeftijd. En ik weet dat ik in mijn jeugd in de jaren 60 altijd, dit was vaste prik. Wij keken altijd naar deze televisieserie.
Ja.
En voor jou is het op een of andere manier toch een beetje de basics geweest. Of de inspiratie om voor diergeneeskunde te kiezen uiteindelijk.
Nou, achteraf, waarom kies je de richting waar je in terecht komt? Dat is natuurlijk lastig, maar achteraf heeft dit wel geïnspireerd. Want ik ben toen ook echt gewoon een soort dierenziekenhuis begonnen. En ik had een slakkenverzameling. En ik had, ik werd echt gewoon ook geroepen om te hulp te schieten. Dus en ik vond het een fantastische serie.
Want we moeten misschien even zeggen, Daktari is een dokter in, als ik het goed heb, was het in Kenia of in Tanzania?
Ja,
een dierendokter.
Ja, precies. En die had dus een ziekenhuis, een niet conventionele dierenkliniek. Hij had ook assistentie van een schele leeuw en van een chimp.
Ja, een hele slimme chimp.
Een hele slimme chimpansee, Judy. En er was gewoon elke aflevering was er wel iets bijzonders aan de hand. Dus het was gewoon, er was ook verder niet veel op de tv. Dus het was ook wel het moment. Ik vond het heel fascinerend.
Ja, ja. En maar is het echt zo dat je toen dacht van, nou, dat is zo fascinerend dat ik die kant ben opgegaan? Of?
Nou, ik heb eigenlijk al vanaf heel jong gezegd dat ik dierenarts wilde worden. En waarom? Who knows? Maar dat was in ieder geval iets wat ik wilde.
Ja. Ja. Vind je jezelf nog altijd een dierenarts eigenlijk?
Ik ben opgeleid als dierenarts en dat gebruik ik nog steeds. Want het is een hele brede opleiding eigenlijk. Eigenlijk ook veel public health. Omdat je dieren altijd ook beoordeelt in de context van hun omgeving. Van, zijn er andere dieren in de kudde, hebben die klachten? Hoe zit het met het voer? Hoe zit het met het stalklimaat? Is daar iets aan veranderd? Dus als je het hebt over landbouwhuisdieren. En dat is eigenlijk, daarom denk ik zelf eigenlijk dat die diergeneeskunde een hele mooie wegbereider is voor public health, denk ik.
Ja, ja.
En dat gebruik ik natuurlijk nog steeds.
Of voor wat we tegenwoordig One Health denken noemen.
Ja, zeker. zeker. Ja.
Wat is jouw filosofie daarbij, One Health?
Nou ja, One Health in de huidige definitie, dus de meest recente, is dat eigenlijk dat gezondheid van mensen, dieren en leefomgeving, dat echt onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En dat je dus ook onderzoek daarna, aanpak daarna eigenlijk gewoon in samenhang zou moeten doen. En dat is zeker in de infectieziekte wereld is dat steeds belangrijker.
Ja. En Michel, hoe zit het met jouw liefde voor dieren?
Nou ja, die is bestaand. Hè. Ik ben overwegend veganistisch vanuit, die gedachte. En nou ja, dat heeft er bij ons thuis altijd wel ingezeten. Maar wel ook met de kanttekening dat de katten er bijvoorbeeld niet in bed mochten liggen. Want dan kreeg je natuurlijk allerlei...
Heel goed, dat is bij ons ook echt een no-go inderdaad.
Ja, precies, ja. Precies. Dus veel liefde, maar ook wel een zeker bewustzijn wat ik bij niet al mijn vrienden terug heb gezien, zeg maar.
Hey, ja. En dat je, als je een huisdier wil, dat daar ook van alles bij hoort en bij komt. Dus we hebben ze wel echt opgezadeld met, dat kun je wel willen, maar dan moet je eerst eens even gaan inlezen en bedenken of je dit allemaal wel ervoor over hebt. Ja. Ja.
En bij het schrijven van dit boek heb je nog nieuwe ontdekkingen over je moeder gedaan eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Bergen, hè. Er zijn,
kan je ze een paar pikanten noemen?
Nou, de fling in Ghana was wel was nieuws voor mij. Ik heb een tijd in
Gambia.
Gambia, sorry. Dat was er bijvoorbeeld eentje. Het feesten van vroeger, dat daar toch naast alle studie en dingen toch wel ruimte voor was. Hè. Ik bedoel, die kant die heb ik natuurlijk, nou ja, ik ken mijn moeder als iemand die eerst bij het EVM en toen bij Erasmus en gewoon vooral ook heel veel daar werkt. En ja, daarbuiten weet je wel eens ergens naartoe gaat, maar eigenlijk niet dood op een feest gevonden wil worden meestal. Dus dat verbaasde me wel, ja.
En ook nog karaktereigenschappen waarvan je denkt, hey, daarin lijk ik misschien toch meer op mijn moeder dan ik zou denken?
Oh ja, we zijn, om jou te quoten, mam, hij is net zo'n zeikert als ik, zei ze.
Oh ja?
Dus dat klopt wel. Nee, ik heb ook wel zitten lachen. Dan hingen we om 11 uur nog aan de telefoon omdat ergens iemand een woord had gezien. Waarvan we zeggen van, nou, dat moet eigenlijk net even wat anders. En dan, dat oog voor detail.
Ja.
Dat zeker. En dat was ook wel een beetje een verrassing. Want ik ben eigenlijk heel erg de kunst ingegaan.
Mm-hmm. Wat jouw achtergrond is voor de luisteraar?
Ja, mijn achtergrond. Nou ja, middelbare school, bettenpakket, zeg maar. En verder mijn achtergrond. Ik heb Engelse literatuurstudie gedaan. Maar ik heb vooral in het acteren gezeten. En ik ben een paar jaar geleden, eigenlijk anderhalf, 2 jaar voor corona, ben ik overgegaan naar de muziek.
Ja.
En dat probeer ik fulltime te doen. En dat is nog zoeken.
Ja, maar je hebt het boek ook oorspronkelijk in het Engels geschreven, zag
Klopt.
Ik. En er zijn ook nog 3 vertalers bij aan het pas gekomen. Zou je zeggen, dat is toch behoorlijk omslachtig. Want ik hoor je gewoon heel goed Nederlands praten.
Ja, nee, dat is ook behoorlijk omslachtig. En ik heb op een gegeven moment wel geprobeerd om een stuk in het Nederlands te schrijven. Maar dan merkte toch, ja, dat taalgevoel om het is één ding om hier te zitten en zo te spreken. En ik moet dan soms nog wel een woord zoeken bijvoorbeeld. Maar om echt iets met een beetje gevoel en een beetje poëzie op te schrijven, daarin merkte ik toch dat dat wat gebrekkig was. Ja.
En dat maakte het vertalen ook lastig, omdat het was eigenlijk heel mooi Engels. Maar wil je diezelfde vibe terugkrijgen in het Nederlands, dat is ontzettend ingewikkeld.
Ja.
Dat viel ons tegen, hoe lang dat nog duurde en hoeveel werk dat was. Om dezelfde toonzetting eigenlijk terug te vinden in het Nederlands. Mm-hmm. Ja. Ja.
Jullie zijn moeder en zoon, dat weten we inmiddels. Maar jullie hebben dus nu ook even, al is het maar tijdelijk, een soort professionele relatie gehad.
Zeker.
Hoe werkt dat? Hoe doe je? Dan moet je ineens die oorspronkelijke band uitschakelen?
Uitschakelen is het niet, denk ik. Maar we hebben dus wel, we hebben echt ook werkoverleg gehad. We hebben zelfs een retraite gehad, waarin we een paar dagen samen op de hei zijn gaan zitten om een soort zwiep te geven aan het boek.
En ik op dag 1 ook een ontzettende buikgriep kreeg.
Ja, maar dus... Maar dat was eigenlijk, ging dat vrij soepel. Dus we zijn begonnen natuurlijk met wat, hoe zien we dat voor ons? Hè? We hadden een gesprek gehad met de bezige bij, die zelf aangaven wat zij verwachten. Toen zijn wij gaan zitten van, nou ja, uit welke onderdelen zou dat dan moeten bestaan? Daar waren we heel snel uit eigenlijk. En en doordat wat hij net zei, dat zei ik het, nou ja, je hebt de lat vergelijkbaar liggen. En dat is wel echt belangrijk in zo'n proces.
Ja.
Dus daardoor ging het, denk ik, eigenlijk vrij soepel.
Maar je was niet bang dat je ontzettende ruzie zou krijgen of zo?
Nee, dat, daar was ik niet bang voor. Maar kijk, we hebben wel, ik ben een planner. En ik zit altijd in de actiestand. En
dan zeg ik van ja, dat is leuk, maar het creatieve proces, dat...
Precies. Nou ja, daar hebben we natuurlijk wel wat geheneweerd. En dan, nou, dan moet ik wat geduld betrachten. Maar dat is uiteindelijk allemaal prima gegaan.
Hey Misha, welk beeld hoop je dat de lezer krijgt? Of welk beeld hoop je dat blijft hangen bij de lezer van jouw moeder?
Nou, ik hoop dat we een beetje een driedimensionaal portret hebben weten neer te zetten. Ik denk op een gegeven moment, als je een soort publiek persoon wordt, dan gaat dat een beetje een eigen leven leiden. En dan word je, voor de een word je professor Koopmans en voor de ander word je misschien allerlei lelijke namen die dan op Twitter worden rondgeslingerd. En je raakt helemaal eigenlijk de mens achter die ideeën kwijt. Dus dat hoop ik eigenlijk vooral met het boek, dat voor degenen die het lezen, dat je er toch vanaf komt met een, nou ja, een idee van de mens achter die verschijning, zeg maar.
Oké. Nou, wat mij betreft is dat heel goed gelukt. Misha Huismans, de zoon van, noem ik maar eventjes, viroloog in een veranderende wereld. De boekpresentatie is op 30 november en vanaf dan zal het ook overal verkrijgbaar zijn. Dankjewel voor nu. Vast onderdeel in deze uitzending, Marion en Misha, is de mening van Maassen, waarbij Henk ons een boek, een film of een theater probeert te verkopen, noem ik het maar eventjes. Wat heb je deze keer meegenomen, Henk?
Een boek, een klein boekje, van een Vlaamse hematologe, Tessa Kerre, die in Vlaanderen heel erg bekend is, heb ik me laten vertellen. Ze is topdokter. Kwam ook in de televisieserie Top Dokters, portretten van belangrijke dokters naar voren. Het boekje dat heet Kunst op voorschrift, een pleidooi voor de integratie van kunsten in de zorg. En dat leek me in dit gezelschap wel aardig, omdat ik vermoed dat onze beide gasten ook wel iets met kunst hebben. Maar daarover misschien zo. Tessa Kerre vertelt in dat boekje dat ze de dochter is van een moeder die kunsthistorica is en een vader die wiskundige is. En dat ze dus zowel een alfa als een beta kant in zich verenigt. En daarom voor de, zoals zij dat noemt, de gamma kant heeft gekozen, namelijk geneeskunde is gaan studeren. Het boekje is, zoals ik zei, een pleidooi voor kunst te integreren in de ziekenhuis of in de artsenij, in de geneeskunde. En ze behandelt een aantal redenen waarom zij vindt dat kunst en geneeskunde bij elkaar zouden kunnen horen. Ze vertelt dat als je kennis neemt van kunst, dat als dokter en ook als patiënt trouwens, dat de communicatie tussen dokters en patiënten kan verbeteren. Ze vertelt over hoe kijken naar kunst dokter scherper kan maken in het stellen van diagnoses. En ze vertelt ook over een stroming in de geneeskunde die inmiddels vooral in de Verenigde Staten voet aan de grond gekregen heeft, met name in New York, die narrative medicine wordt genoemd, waarbij dus het verhaal van de patiënt heel centraal staat en waar ook allerlei empirisch onderzoek naar gedaan wordt. De mate waarin dokters, laten we zeggen, het verhaal van de patiënt aanhoren en daarmee werken, zou genezing of in ieder geval de begeleiding van de patiënt kunnen verbeteren of bevorderen. Nou ken ik ook dokters, ik ken zelfs een hele prominente arts, Bert Keizer, die vroeger columnist was bij Medisch Contact. Die zeggen nou, hartstikke leuk, boeken lezen, kunst kijken, films kijken, et cetera, moeten dokters zeker doen, maar je wordt er echt geen betere dokter van. Dat is helemaal niet nodig, er zijn hartstikke goede dokters die nooit een boek lezen. Die controverse gaat ze in het boekje een beetje uit de weg. En een andere controverse, daar besteedt ze wel aandacht aan. Wat je vaak hoort, is dat kunst dan troost biedt. Hè, dus je bent als patiënt in ellendige toestand verzeild geraakt en de kunst kan je dan helpen. En zij zegt, nee, kunst is niet altijd een troost. Kunst kan je ook op je grondvesten doen trillen. Kan ook maken dat je hele nieuwe inzichten krijgt en dat je als het ware de last van het ongelukkig zijn, dat je die op een bepaalde manier wel voelt. En dat je daar ook de realiteit van onder ogen ziet. Dus laten we zeggen, die controversiële positie van kunst is altijd troost, daar heeft ze dat antwoord op. En haar motto kan ik misschien het beste voorlezen, omdat het zo mooi Vlaams is. Ze schrijft in het boekje, dit is een pleidooi om onze ziekenhuizen schoner te maken. En dan niet in de betekenis volgens de vandalen, proper. Want dat zijn ze al, daar wordt op toegezien door waakhonden van protocollen en de accreditering en de certificaten. Maar mijn schoner is het Vlaamse schoner in die mooie Vlaamse tussentaal, zo van hoe schoon is dat? En dat is wat ze beoogt met het boekje en volgens mij slaagt ze daarin. Maar ik denk ook dat een aantal mensen kritiek zouden kunnen hebben op het boekje, omdat ze nou eenmaal uitgaat van het axioma kunst is goed en dat moet je echt integreren in het curriculum. Ik vraag me dat een beetje af. Maar hoe zien jullie dat? Hebben jullie daar een opvatting over?
Nou ja, ik wel. Ik denk samenwerking tussen kunst en wetenschap heel belangrijk is. Dat zit tegenwoordig ook in de KNAW verweven. Hoewel dan niet zo heel veel samen gebeurt. Maar ik moet meteen denken aan voorbeelden als dat mijn partner heeft tot voor kort gewerkt bij de Hogeschool voor de Kunsten. En er werden bijvoorbeeld projecten gedaan met langdurige zorg voor demente ouderen. Om vanuit de kunst eens te kijken, wat kun je daarmee doen? En die zijn met fantastische dingen gekomen. Dus een soort, een strand binnen in een verpleeghuis. Een treinwagon waarin je historische filmpjes ziet. Ja. Ook One Health. Ja. Speelgoed voor varkens om beschadiging te voorkomen. Dat soort dingen. Ja. Dus dat vind ik heel interessant. Dus dat je die disciplines bij elkaar brengt om naar, nou, denk ook wel een beetje welzijnskant van de zorg te kijken. Van wat kun je daar met elkaar misschien wel aan verbeteren? Dus dat is mijn associatie hierbij.
En de echte kunstenaar aan tafel?
Nou ja, ik moet nu natuurlijk zorgen dat ik me niet op het terrein van de beta al te veel ga begeven. Hè? Maar ik denk, voor mij, ik zie kunst toch echt een beetje als een vorm van training voor je empathie. He, een beetje alsof je naar de sportschool gaat. En in die zin heb je natuurlijk, ik ken helemaal niet zoveel dokters. Maar je werkt natuurlijk wel met mensen. Dus ik kan me zeker in dat opzicht voorstellen dat het ook voor iemand persoonlijk als dokter verrijkend kan zijn om zich met kunst bezig te houden. Ja,
en ik hoor ook van de mensen die het bij ons op de universiteit geven, dat is het ook zo'n keuzevak, dat ze zeggen, je leert ook vooral de studenten om met een objectieve blik naar iets te kijken. Want we hebben natuurlijk vaak bij patiënten dat je denkt, oh, die ruikt naar rook. Of waarom komen ze nou met z'n zessen? Dan begin je al met een soort beginmodus die je misschien toch in het rest van het consult moeilijk los kan laten. En ze zeggen, wij leren dus om een schilderij te bekijken wat in eerste instantie misschien irritatie of afgrijzen oproept. Mm. Om dat even los te laten en dan te kijken, van nou, wat zie ik nou echt? En dat kan kunst natuurlijk wel bijdragen als je dat dan meeneemt naar de spreekkamer.
Ja, zeker. En ik denk daarbij het idee wat we natuurlijk tijdens corona ook heel erg gezien hebben, dat de gemiddelde mens misschien wel helemaal niet zo ontzettend rationeel is altijd. In die zin denk ik dat het ook wel kan bijdragen aan een beetje begrip voor toch de subjectieve kant. Hè? En het is natuurlijk heel mooi als de boodschap er is, maar als die vervolgens niet aankomt, dan schiet daar toch iets in tekort.
En daar zie je in, dus bij uitbraken, zie je in andere delen van de wereld vaak allerlei kunstvormen om gewoon ook voorlichting te geven. Hè? Dat is ook een iets wat heel veel voorkomt.
Ja, en we hebben hier natuurlijk ook, ik weet niet meer wie die rapper nou was, maar dat nummer anderhalf meter. Dat is hier ook gedaan. Dus.
Is dat sneller? Ik weet het eigenlijk niet.
Dat weet ik ook niet. Nou, ik weet niet wat je bedoelt.
In ieder geval, je eigen boek is klaar, dus je hebt weer tijd om te lezen. En als Henk zegt een dun boekje, dan is het ook echt een dun boekje. En dit is...
Nog geen 100 pagina's.
Nou, perfect. Heb je in een middag uit?
Ja, ja. Twee, drie uur lezen, heb je maar.
Tessa Kerre, kunst op voorschrift. Dank voor deze nieuwe mening van Maassen. Over naar de nieuwe tuchtcasus van de week. Eva, je hebt een hele specifieke meegenomen, waar ook Marion zeker iets over te vertellen heeft waarschijnlijk.
Ja, dat verwacht ik wel. Het is een uitspraak van het regionaal tuchtcollege in Den Bosch. Die hebben deze uitspraak medio november gepubliceerd, maar liefst 22 pagina's. En het is dan ook wel een bijzondere uitspraak. Omdat hij met de COVID-pandemie te maken heeft, maar ook omdat hij wel aan het raakt aan het fundamentele werk van artsen. Want off-label voorschrijven staat namelijk centraal. Wat is het verhaal? De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ is het tegenwoordig, die heeft meerdere meldingen gekregen over huisarts Rob Elens, die zich positief uitlaat, onder andere op social media, over het gebruik van hydrochloroquine en ivermectine bij COVID-19. En ze hebben die meldingen onderzocht en vonden het kennelijk nodig om naar het tuchtcollege te stappen. Dus het is een uitspraak waarin de inspectie staat tegenover huisarts Rob Elens. Ze hebben 4 klachten, waarvan ik er eigenlijk 2 wil toelichten. En de eerste gaat dus over het off-label voorschrijven van medicatie. Dus dat wil zeggen medicaties voorschrijven voor een aandoening anders dan waarvoor het geregistreerd is. Een doelgroep anders dan waarvoor het geregistreerd is. Of een dosis of duur anders dan waarvoor het geregistreerd is. En het komt heel veel voor in de geneeskunde, zeker in de oncologie. En de kindergeneeskunde is het wel soms wel meer dan in de helft van de gevallen off-label voorschrijven. Dus het wordt veel gedaan. En daar geldt een wet voor, namelijk in de geneesmiddelenwet staat dat in principe niet mag voorschrijven anders dan waarvoor het geregistreerd is. Maar in uitzonderlijke gevallen kan dat wel. En de vraag is eigenlijk, heeft voldeed Rob Elens daaraan toen hij een aantal voorschriften deed in hydrochloroquine en ivermectine aan COVID-19 patiënten die hij in de thuissituatie behandelde als huisarts. Wat er eigenlijk in die geneesmiddelenwet staat, is dat in principe als er richtlijnen zijn, iets van over opgeschreven, van waarin het off-label gebruik van zo'n medicijn beschreven staat, dan kan je dat doen volgens die richtlijn. Dat is niet altijd zo, zeker in de COVID-pandemie. De COVID-19 was natuurlijk een heel nieuw ziektebeeld. Dus aanvankelijk was er nog helemaal geen richtlijn. Dan is de stap daaronder is eigenlijk, als er dan nog geen richtlijn is, maar die is misschien in ontwikkeling, er is al wel wat onderzoek gaande, dan mag je ook off-label voorschrijven als arts, maar in overleg met een apotheker. Als eigenlijk zelfs nog geen richtlijn in ontwikkeling is, wat heel erg aan het begin van de COVID-pandemie natuurlijk het geval was, ook dan mag je wel off-label voorschrijven, maar alleen in onderzoeksverband. Dus het tuchtcollege moest eigenlijk voor deze klacht kijken van, nou, heeft Rob Elens daaraan voldaan? En wat bij zo'n uitspraak altijd het geval is, is dat ze de feiten op een rijtje zetten. En in dit geval zijn er een paar voorschriften die vaststaan dat hij die hydrochloroquine of ivermectine heeft voorgeschreven. En dat zijn voorschriften in begin 2021, januari en februari. En op dat moment was er dus nog niet een officiële richtlijn waarin off-label voorschrijven van deze middelen werd besproken. Die kwam net iets later en daarin werd het eigenlijk afgeraden, omdat het geen effect had. Dus op dat moment zat hij dus nog in de fase van, er zijn wel richtlijnen in ontwikkeling, en is er vereist of hij overleg heeft gehad met een apotheker. En dat heeft hij. Hij heeft namelijk in maart 2020 in overleg met een apotheker een behandelprotocol opgesteld voor het voorschrijven van onder andere hydrochloroquine bij COVID-19 in de thuissituatie. En ook nog op een later moment. Dat staat ook vast, want de inspectie heeft dat gecheckt bij die apotheker. En in die geneesmiddelenwet staat verder niet waar moet het zo'n overleg dan aan voldoen. Dus hij heeft het overleg gehad. Dus de tuchtcollege doet toch een bijzondere uitspraak. En die zegt eigenlijk, ja, dat off-label voorschrijven van hydrochloroquine en ivermectine voor COVID-19, die klacht is ongegrond.
Ja, want een van de dingen was ook het onderzoeksverband, zei je. Het moet ook in onderzoeksverband plaatsvinden. En als hij zegt, ik hou gewoon mijn patiënten bij en hun herstel, en dat is dan mijn onderzoek, is dat dan ook voldoende blijkbaar?
Daar doen zij geen uitspraak aan, omdat hij eigenlijk al in de fase zat dat er al wel er waren richtlijnen in ontwikkeling. Want kort na deze specifieke voorschrijvingen die dus vaststaan, dat hij die gedaan heeft, verschenen die richtlijnen.
Okay.
Dus het college gaat verder niet in op wat dan onderzoeksverband zou moeten zijn en of dat dan in een van een beroepsvereniging of zo uit moet gaan. Dat staat er niet in. Nee. Maar als je off-label voorschrijft, zijn er ook andere zorgvuldigheidseisen. Een ervan is dat de patiënt goed informeert dat het off-label gebruik van het medicijn is, wat de risico's zijn, en dat je dat dus ook alleen doet met informed consent van de patiënt. En dat daarvan heeft, zegt het Tuchtcollege, dat had in het dossier echt zo opgeschreven moeten zijn. Dat die informatie aan de informatieplicht is voldaan en dat die informed consent er is. En dat heeft hij niet gedaan. En het heeft hier te maken met de verzwaarde informatieplicht. Dus omdat er eigenlijk, kijk, als er eenmaal een richtlijn is voor off-label voorschrijven, dan is het wat minder streng. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, ik heb dat gedaan, want die richtlijn is er. Maar in dit geval was die richtlijn er nog niet en vindt het college dat dit echt had moeten vastleggen in het dossier. Dus daarmee is toch klacht 1 deels gegrond. En dan is er nog een tweede klacht, namelijk zijn social media uitlatingen die hij heeft gedaan, waarin hij onder andere positief berichten over zijn ervaringen met het voorschrijven van ivermectine en hydrochloroquine.
Ja, want hij heeft gezegd, ik heb 10 patiënten behandeld, 10 zijn er genezen.
Ja. Ja.
Dus het werkt 100%.
Ja, ja. En daarnaast heeft hij ook kritiek geleverd op het standpunt van de overheid, wat op zich niet verboden is. Maar het moet dan, ook daar moet je dan voldoen aan de norm eigenlijk van je beroepsgroep. En daar heeft de Tuchtcollege ook naar gekeken. En dat vind ik eigenlijk ook wel bijzonder, want er zijn natuurlijk veel artsen die zich op social media hebben geuit in de pandemie. En de eerste vraag is natuurlijk of het dan van invloed is op de individuele gezondheidszorg. En zij zeggen toch van ja, er zijn wel, hij postte berichten over zijn ervaringen met zijn patiënten. En deed kennelijk ook uitspraken richting bepaalde patiënten van je zou baat kunnen hebben bij, ik denk niet met naam en toenaam, maar goed, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zijn berichtgeving niet op Twitter gevolgd. Nee.
En, beter voor je.
En ze zei van ja, dat heeft weerslag op de individuele gezondheidszorg. En omdat jij als arts, huisarts, dat die uitspraken hebt gedaan, zijn het geen. Je hebt die eigenlijk als huisarts in die hoedanigheid gedaan. En we zien het niet als privé-uitingen. Dus we zien het echt als uitingen van jouw werk als huisarts, die van invloed waren op de individuele gezondheidszorg. En je hebt daarmee eigenlijk niet bijgedragen aan het wetenschappelijk debat, want daarvoor heb je niet het juiste gremium gebruikt. Hè. Twitter is niet waar over het algemeen het wetenschappelijk debat plaatsvindt. En eigenlijk is het alleen maar verstorend geweest met de ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken. En ook die klachten vindt het college gegrond. En ze leggen Rob Elens een berisping op. Het is een uitspraak van het regionaal Tuchtcollege in Den Bosch. En binnen 6 weken na de uitspraak kunnen de partijen in bezwaar gaan. Dus misschien krijgen we nog een staartje.
Nou, Rob Elens heeft bij ons in ieder geval aangegeven, bij Simone Pauw, onze collega journalist, die deze week het achter het nieuws over deze kwestie heeft geschreven, dat hij niet in beroep gaat. Hij zegt, ik vind het raar dat mijn privé-uitingen op Twitter niet als privé worden beschouwd, maar ik wil wel toegeven dat ik af en toe ongenuanceerd ben. Nou, dan heeft hij een heel verhaal nog. Maar het is nog niet bekend of de inspectie in hoger beroep gaat. Dus dat moeten we nog even afwachten. Ik kijk even naar Marion. Jij bent natuurlijk ook op Twitter regelmatig daar in een discussie verzeild geraakt, waarvan je misschien 's nachts om 1:30 dacht, had ik dit nou wel of niet moeten doen? Hoe kijk jij hiernaar?
Nou ja, ik vind de opmerking privé-uiting en Twitter, dat vind ik een beetje een bijzondere combinatie. Ik heb dit wel een beetje op een afstand gezien. En ik snap op zich die uitspraak wel. Maar waar ik over viel was de onwetenschappelijkheid. Dus inderdaad die statements van ik heb een aantal patiënten behandeld, ze worden allemaal beter, dus zie je wel het werkt. En daarvan dacht ik, ja, maar als nou een arts dat gaat beweren, dan ben je eigenlijk in feite het wetenschappelijke proces aan het ondermijnen. Want niemand valt erover. Het is logisch dat je aan het begin van zo'n epidemie de kennis niet hebt. Maar er zijn natuurlijk processen die we hebben om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk die kennis te genereren. Ja. Ook wat betreft behandeling. Dus doe het dan in studieverband. Waar zijn je controles? Dus dat vond ik eigenlijk heel schadelijk van het verhaal. Dus ik vind het een hele interessante en eigenlijk ook wel goede uitspraak. Maar wat ik zag, ook wel weer op social media, dat het eigenlijk gevierd wordt als een groot succes. Hè? Bij degene die ook aanhangers zijn van deze. En dan zie je eigenlijk dat je daarmee daar toch bijdraagt aan dat proces van. Wetenschap is een heleboel verschillende meningen. En dat vind ik er wel echt schadelijk aan.
Ja. Nou, ik noem nog even aan de luisteraars. U kunt deze week de verdere commentaren en ook de opbrengst van de crowdfundingsactie voor al die boetes die zijn opgelegd, kunt u lezen in Medisch Contact 48, die dit weekend bij u op de deurmat gaat vallen. Maar goed dat we deze hebben besproken even. We We maken nog even gebruik van de aanwezigheid van Micha Huismans en Marion Koopmans. Want Eva heeft nog een aantal prangende vragen, mede naar aanleiding van een stuk dat jij vorige week schreef over de vogelgriep. Hè, de langstdurende vogelgriep in de geschiedenis.
Al meer dan een jaar. En niet alleen Nederland, ook in andere Europese landen slaat die vogelgriep toe. En ook niet alleen bij pluimvee, maar ook wilde vogels worden er ziek van en overlijden eraan. Zoogdieren zijn inmiddels al eens het gevonden. En zelfs een aantal mensen waarbij het aangetroffen is. En ik heb voor medisch contact een stuk erover geschreven, waarin ik ook Ron Fouché, de collega van het Erasmus MC, vragen stel over het vogelgriepvirus. En ik las in jullie boek eigenlijk, er staat ook iets van: de volgende uitbraak is nooit ver weg. En ik vroeg me af, zo'n vogelgriepuitbraak, wat betekent dit nou voor ons, de langdurende?
Nou, hij is om meerdere redenen bijzonder. Het is namelijk een verspreiding van het H5 hoogpathogene virus. Waarvoor we altijd naar China keken en zeiden: dit is het virus waarvoor wij pandemic preparedness programma's moeten hebben. Dat virus zit nu overal in wilde vogels door heel Europa, de VS, Canada. Gisteren waren berichten uit Peru, wereldwijd verspreid. Dus we hebben met een totaal nieuwe situatie te maken, dat iets wat we zien als potentieel pandemische dreiging nu wereldwijd voorkomt. Betekent in mijn optiek dat je dus ook wat betreft de scherpte van je surveillance, dat echt omhoog moet. De risico's van vogelgriep, die kennen we. Dat is of directe overdracht, wat heel zeldzaam tot een humaan probleem kan leiden. Of overdracht via een tussengastheer zoals varkens, waarin je dan een mengvorm kunt krijgen, een reassortant virus, wat dan ook voor mensen gevaarlijk kan zijn. Dat is nog steeds een heel denkbeeldig scenario waar we in mijn optiek echt nog niet op voorbereid zijn. Dus dat is wat ik er wel belangrijk aan vind. Er is ongemerkt een pandemie opgetreden onder wilde vogels, die gevolgen moet hebben hoe wij kijken naar de voorbereiding op. Stel dat dit toch humaan probleem gaat worden. Dus wat mij betreft staat hij heel hoog op de agenda om aan te werken.
En je zei ook al, daar zijn we volgens mij niet goed op voorbereid. Ik las volgens mij in het boek ook iets over pandemic preparedness in postzegelformaat, waar we wat we in Nederland hebben. Wat is het belangrijkste wat we nu zouden moeten doen in onze pandemic preparedness?
Nou, dus naast de plannen die er zijn voor het versterken van bijvoorbeeld de GGD, de RIVM-functies, de dataverzameling, denk ik even een stap terug van wat kunnen we doen in echte vooruitblik. Daarmee bedoel ik ook in gesprek met de maatschappij van wat is onze eigen rol in het ontstaan van dit soort uitbraken en hoe zorgen we dat we een eventuele volgende keer, waarvan ook ik hoop dat dat geruime tijd uitblijft, dat we dan elkaar sneller weten te vinden. We zien dat wat nu die polarisatie in het debat doet, heel belangrijk. En dat geldt dus ook voor het onderwerp waar we net over hebben. Hoe zorgen we dat ook de medische professie snel en gezamenlijk mee gaat helpen om essentiële vragen te beantwoorden? We hebben daar nu heel veel concurrentie in gezien eigenlijk. Dat kan wat mij betreft een stuk beter.
En nu het woord toekomst ook gevallen is, ik hoor vooral vanuit de Amerikaanse media dat ze daar vrezen voor een triple-demic. De RS-infecties zijn daar hoog, influenza is daar eerder dan anders. En corona, ook zijn er nog coronabesmettingen. Triple-demic, is dat iets waar wij ons ook deze winter zorgen over zouden moeten maken?
Nou, dat speelt momenteel ook in de discussie. Gaan we nu echt helemaal afschalen voor COVID of niet? Daar speelt dit mee, dat je natuurlijk nog niet weet wat het winterseizoen gaat brengen. En het voorbeeld wat zij beschrijven is dat we zien dat ook andere infecties beïnvloed zijn door de coronamaatregelen. Dus we hebben 2 jaar eigenlijk geen influenza gezien. Er is dus een grotere gevoelige groep. Dus wij verwachten wel dat je flinkere influenza-golf kunt krijgen. RSV heeft is verschoven qua seizoensimpact. Dat maakt dus dat het lastig is om te voorspellen hoe die winter eruit gaat zien. En daarmee dus ook hoe de zorgbelasting eruit gaat zien. Dus dat is denk ik een belangrijke reden om toch ook voor de komende maanden wel voorzichtig te zijn.
Mm-hmm. Ja, we zijn echt aan het einde van deze uitzending gekomen. Maar het lijkt me heel frustrerend om met een triple demic te eindigen. Dus ja. Vieren jullie nog pakjesavond?
Zeker, ja.
Oh, echt
de
waar?
Loodjes trekken moet nog uit, maar we hebben wel plannen.
Goed. Nou, heel fijn dat jullie in ieder geval in de studio waren om te praten over jullie boek. Of ja, eigenlijk jouw boek, Misha. Maar ja, het is een soort van duo-productie natuurlijk.
Ons boek, hoor.
Virologen ja, in een veranderende wereld. De boekpresentatie op 30 november. Dus dat is vanaf nu morgen en voor de luisteraars gisteren. Heel veel succes, want jullie moeten ook weer door. Want Misha, jij gaat het boek ook nog inspreken als luisterboek.
Ja, precies. Als luisterboek, ja. Voor de liefhebber.
Leuk, 360 pagina's, dus daar gaan we je alvast heel veel succes bij wensen.
Dankjewel.
En Eva en Henk, jullie ook natuurlijk weer heel veel dank. Voor uw luisteraars noem ik nog even dat we een nieuw e-mailadres hebben. Als u een vraag heeft over de mening van Maassen of wilt reageren, of misschien een terugcasus wil inbrengen waarvan u denkt dat is interessant, of een ingesproken praktijkperikel, dan kunt u dat sturen aan podcast@medischcontact.nl. En vergeet u ook niet te abonneren op ons kanaal, zodat u nooit meer een nieuwe uitzending hoeft te missen. En dan hopen we u de volgende keer weer te treffen bij Medisch Contact, de podcast.